Who's the winner man? He's the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner man.
Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen.
Oh oké, okay, dat is wel lekker man.
Ajax need wins, Ajax need happiness, Ajax need lifting trophies.
Wij moeten pak schalen en pak beker en deze is onze obligatie.
De Jong, slim gespeeld, is dit de beslissing? Dit is de beslissing, weet ik. Siem de Jong met
Ik wil eigenlijk gewoon weer naar Ajax naar huis. Dit is zo speciaal voor mij. Doei.
Ja, een nieuwe Pak Schaal podcast, maar wel in twee delen. Want deze crisis vraagt om een extra podcast. Nou, we gaan eigenlijk twee extra podcasts doen. Ja, Arco, ik zit hier alleen hier in de studio met Pieter Zwart naast me. Jij bent in Artis. Ja,
nee, ik ben naar huis gegaan voor de opname, hoor. Ik zit niet in de apenkooi nu.
Ah, oké. Okay. Ja, wij zaten de laatste keer dat we spraken was natuurlijk in het theater. En nu zaten we even van, hoe moeten we het doen? Toen dachten we, jij gaat natuurlijk naar Brighton. We gaan tussen Utrecht en Brighton eentje opnemen. En dat is deze. En we gaan tussen Brighton en PSV eentje opnemen. Dat is komende vrijdag ergens ook in de verbinding dat ik ook weer hier zit en jij ergens in Engeland zit. Om zomaar gezellig over Ajax te hebben. Hoe gaat het met je, Arco?
Ja, nou, in het leven gaat het hartstikke goed. Ik heb wat dat betreft niks te klagen. En ik was tot gisteren, tot die wedstrijd werd stilgelegd, ook nog wel in een soort berustingsmodus.
Oh.
Ik ben er inmiddels wel aan gewend dat elk team gewoon dwars door het hart van ons veld heen loopt en doelpunten maakt als ze daar zin in hebben. Maar tot die 3-3 was ik echt nog wel zo nep kalm, zal ik maar zeggen. En toen werd die wedstrijd stilgelegd en toen werd die 4-3 gemaakt en toen verloor ik het wel even helemaal. Toen was het echt even het alle hoop en positiviteit zoek, moet ik zeggen. Waar ik op Ajax gebied sowieso al niet van overloop, maar dat was nu wel echt even op. Maar, Freek, gefeliciteerd.
Dankjewel. Waarmee?
Bandé is kampioen geworden met HJK Helsinki.
Haha, eindelijk.
Ja.
Veel te weinig aandacht voor in deze taal.
Daarom. Dat soort dingen moeten gewoon gevierd worden, juist nu.
Ja, en had hij eigenlijk een groot aannodiging? Dat weet ik niet eens. Weet je dat?
Hij heeft wel een paar schuivers gemaakt, hoor. Ja, zeker.
Oké, okay, want ik weet wel, toen Ajax kampioen werd in 2019, dat er was geen foto te vinden op de cover van de kampioenspecial waar Bandé niet prominent in beeld was. Zodra die kampioen wordt of iets te vieren heeft, dan staat hij wel altijd vooraan. Dus ik ben benieuwd of er ook foto's van HJK Helsinki in omloop zijn, waarin Bandé mooi op de voorgrond met de kampioenschaal staat. Maar daar sluit ik niet uit. Dus daar heb je gisteravond nog wel eventjes op geproost.
Ja, absoluut. Daar is wel even een fles mooie bubbels voor open gegaan, hoor. Ik zit nu op de Twitterpagina van HJK Helsinki. Ja, en wie staat er in het midden met zijn medaille te pronken, denk je? Niet helemaal vooraan, maar wel pontificaal midden op de foto. Hassana Bandé. Het is hem zeer gegund.
Het is hem gegund. Maar, oh man, Arke, wat hebben we met te doen? Er zijn ook nu ook gewoon mensen die aan mij vragen hoe het met jou gaat. Maar nu ook echt oprecht. Alsof het een soort extra hulp gewoon nodig is om jou in het gareel te houden.
Ja. Ja, elke keer als de traumahelikopter die gele overvliegt, dan zijn ze naar me op zoek, denk ik. Ik word ook plat gebeld door langs de lijn, Omroep Max, Radio Noord-Holland. Die willen allemaal een grafrede van me horen, ja, natuurlijk.
Klopt, ik kijk ook allemaal hetzelfde appje van die redacteuren, ook van hun Beto en van wat is het allemaal. Allemaal van, dat we zijn bezig met de tafel samen te stellen over Ajax. Het lijkt ons leuk als je me aanschuiven. Ja joh, nee, hartstikke leuk. Nou, zit jij vanavond ergens? Want ik zit bij ESPN vanavond, voetbalpraat. Maar zit jij nog ergens vanavond of niet?
Nee, in de put.
Maar het is ook, weet je nog vroeger, toen hadden ze in het vliegtuig, op de algemene tv-schermen hadden ze altijd Mr. Bean of van die hele slechte bananasplit-video's.
Klopt.
En gisteren was Ajax precies zo, je weet gewoon, oh ja, nu gaat de foute terugspeelbal gebeuren. En je ziet ook bij de tegenstanders, na een minuut of 10 zie je ze naar elkaar kijken van, ze kunnen er echt geen hout van. En dan gaan ze, en dan denk je, ja, we kunnen net zo goed gaan winnen ook. Dit is Ajax niet, loop er maar overheen.
Want waar heb jij gisteren gekeken?
Nou, ik was thuis en mijn vrouw was met een van de kinderen weg. Een andere kind was in de buurt aan het spelen en op Scoola bezig. En ik heb op een gegeven moment, toen ik wist dat Utrecht ging scoren, heb ik het geluid uitgezet. Want ik had geen zin in een juichende galgenwaard. En ik heb in complete stilte naar het scherm zitten staren. Het was echt een soort, ja, ervaring, zal ik maar zeggen. En dan valt het doelpunt natuurlijk ook nog. Ja, en ik moest sowieso aan vandaag 4 jaar geleden denken. Precies 4 jaar geleden scoorde Masraoui in de blessuretijd, of in de 90ste minuut, de goal tegen Benfica.
Serieus, waren we 4 jaar geleden nu in Lissabon?
23 oktober. Nee, in de thuiswedstrijd was het.
Oh, thuiswedstrijd was het. Oh, tuurlijk, thuiswedstrijd, ja. Oh ja. Ja, en was het nu. Oké. Okay.
Dat kan niet verder wegvoelen dan toen, precies 4 jaar geleden. Ja, en ik, wat ik heb opgeschreven in mijn notities is advies Freek, dubbele punt. Jij hebt hier ervaring mee. Wanneer ga je echt vrezen / panikeren voor degradatie?
Oh, daar heb ik bijzonder veel ervaring mee. Zowel als voetballer, als trainer, als supporter van de Graafschap. Er is niets mooiers. Ja, dat is ook niet helemaal het moment om daar nu over te hebben. Maar ik vind persoonlijk, is er niets moois dan degradatievoetbal. En er is eigenlijk ook niets moois dan de play-offs om promotiedegradatie. Maar daar zit de gemiddelde actie natuurlijk niet op te wachten. Maar gisteren was in alles een degradatieduel. Ik kon er ook aan overal de degradatie kraken. Toen zag je ook mensen reageren van, ja, wat is het nou? Toen liep ik naar de Galgenwaard gisteren en ik had vanuit de auto zo'n mooi zicht op zo'n stadion met de herfstbladeren ervoor. En ik stuurde ook onder degradatie kraken. Nou, toen waren er nog wat mensen helemaal verbolgen dat ik dat durfde te noemen. Maar ik dacht, jongens, wacht nou maar af. Toen heb ik echt 98 minuten lang, naar gewoon echt een heerlijke degradatie kraken gekeken. Want
ja, van die ballen gewoon vooruit die nergens naartoe gaan.
Want wat kenmerkt het kenmerkt zich dat er, laat me zeggen, de geest en het lichaam zijn continu in oneenigheid met elkaar. Dat is kenmerkend voor een degradatiekraker. En normaal maak je dat als Ajax ziet nooit mee. Want in het hoofd weten de spelers wat ze willen doen met de voeten. En dat lukt bij Ajax normaal gesproken. Of in ieder geval in 95% van de keren. Nu, dit seizoen, en misschien al wel ruim een jaar lang, is dat aantal ook wel gedaald. Tot dat ze in hun hoofd wel hebben misschien van, oh, ik wil nu wel deze actie maken of ik wil dit doen. Maar dat het er totaal niet uitkomt. En dat is een degradatiekraak. En dan krijg je zoals gisteren 0 rust, 0 positiespel. Alles is gebaseerd op toeval. Als je volgens mij bijna alle treffers ziet, als je alle treffers eens los ziet. Hè? Eigenlijk is alle 7 treffers gisteren. Nou, klopt, misschien de penalty als enige niet. Maar bijna al die anderen, daar zit een gigantisch toevalsfactor zit daarin. Want
Maar ook zo'n aanvoerder, in dit geval Bergwijn, die dan nog met de aanhang moet gaan praten in het uitvak en zo. Dat hoort ook allemaal bij die degradatie bingo, zou ik maar zeggen.
Nee, dat hoort ook. Maar ook gewoon zo'n voorzet van Sosa keihard tegen het jonge kippenborstje van Linson aan. Die bal die verdwijnt geweldig in de hoek. Het is echt, maar ook tussendoor ook fantastisch doelpunt. Want die Linson, die tweede van hem, dat was gewoon
die pompt hij er goed in, hoor.
En Soetelo tegen iemand aanschiet, verdedigers die tegen elkaar opketsen. Het was in alles degradatie kraken. Ja, ik geniet daarvan. Maar ik kan als Ajax ziet, word je daar helemaal knettergek van. En ik vond kenmerken dat 5 minuten voor tijd het Utrecht publiek begon te zingen Alles of Niets. Nu is dat een beetje een cliché song. Maar tegen Ajax hoor je dat bijna nooit bij een gelijke stand. Dan hoor je altijd de tegenstander. Oh ja. Die hoor je dan de ploeg oppeppen van als we dat puntje maar vast kunnen houden tegen Ajax, dan hebben we het fantastisch gedaan. Utrecht publiek.
Ja, maar je ruikt gewoon hele liters bloed tegen dit Ajax, toch? Iedereen kan, als het zo doorgaat, win je gewoon geen wedstrijd. Maar goed, daar komen we zo nog op. Ja. Maar ook iemand die dan Flamingo heet, die dan op slag van rust scoort. Ik moest er in Artis natuurlijk net nog even aan denken toen ik daar met mijn kinderen was.
Ja, maar, ja, Flamingo met zijn verkeerde been, hè? Dus dat is ook nog wel grappig.
Dat been wat hij normaal omhoog houdt als hij staat. Ja.
Nee, maar het is...
En dan een technische storing ook op tv na de rust. Dat is ook,
wat dan?
Ik bedoel, symbolisch. Ja, de wedstrijd werd volgens mij ook even tegengehouden. Ik weet niet of dat,
ja, dat
de
klopt.
Reden was. Maar
de tweede half begon later.
Alles klapte eruit, de ESPN.
Maar waarom was dat? De tweede half begon inderdaad. Ze moesten wachten voordat ze gingen beginnen. Maar dat was er een storing dus.
Ja, de satelliet die viel even uit de ruimte of zo. Maar het was echt, er stond heel groot in beeld. Technische storing. En ook elke Ajax-fan die ik ken, die had ook iets van... Ja, al sinds eind augustus is er een technische storing aan de gang.
Ja. Nee, het is ongelooflijk.
Maar het is wel enerverend hoor, dat degradatievoetbal. Daar ben ik met je eens. Ik sta altijd open voor nieuwe ervaringen. Ja. Maar ik prevelde nog tegen mijn vrouw toen ze binnenkwam van... Weet je, we staan straks laatste. En toen zei ze nog van, ja, maar slechter kan het dan niet, toch? Die probeerde nog het positief te framen. En toen probeerde ik nog uit te leggen dat het komende zondag tegen PSV uit is. Maar dat, ja, ze had niet zo zin in mijn gehouden wat dat betreft.
Nee, ja, het is echt... Ik heb het gevoel dat wij de afgelopen anderhalf jaar al zoveel podcasts hebben opgenomen of met elkaar erover gehad hebben dat de bodem bereikt is, dat het niet meer verder kan. Dat het echt allemaal kommer en kwel is. Dat het vanaf nu alleen maar beter moet gaan.
Dit is ook voor het eerst dat ik zeker weet dat het niet zo is.
Nou, volgende week maandag zitten we op een punt dat Ajax misschien 18e staat. De vanuitgaande dat de uitslagen zo vallen zoals je verwacht met Volendam, Excelsior en PSV Ajax. Ja, dan heb je wat. Ja, dat, je kunt niet verder zinken dan dat.
Nee. Nee. 8-0 eraf bij PSV. Laatste staan. Dat met 28 punten achterstand op PSV. Nee, dat kan. In principe in deze fase van de competitie niet slechter. Nee,
maar gelukkig hebben we Pieter is aangeschoven, Pieter Zwart.
Ja.
Want uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal goed komen met Ajax. Het is alleen de vraag op welke termijn. Pieter, welkom. Ja. Fijn dat je wil aanschuiven. Ja, Arco die is natuurlijk met zijn kinderen naar Artis en nu op het. Hoe was Artis trouwens, Arco? Was leuk?
Heerlijk. Het was mistig buiten. Het was nog niet zo druk, lekker herfstig. Ik heb een luiaard gezien, dat deed me heel erg aan Ajax denken op een of andere manier, zoals hij daar in die boom hing. Die kan zo op het middenveld van Ajax spelen.
Ja, bood hij zichzelf ook niet aan. En liet die andere luiaards uit zijn
rug lopen?
Hij
liep niet mee terug. Nee, precies.
Nee, okay. Hij zat niet kort op de scheidsrechter, deze luiaard. Dus hij liet
zitten. Oh man.
Nee, maar Pieter...
Maar Pieter, die werkt echt in een slagerij nu. Die kan gewoon echt gehakt maken van wat er op het veld allemaal gebeurt of niet gebeurt bij Ajax.
Voel je slagen, Pieter?
Nou, slagen gaat wat ver. Ik zat meer net te denken, de Lorenzo Luca van deze podcast. Als iedereen in paniek is,
dan gooi je hem erin.
Gooit hem erin en je hoopt dat het goed komt.
Ja, dat is Luca. Die speelt, daar hebben we laatst de quiz gemerkt van in de theater vorige week. Luca speelt gewoon elke week gewoon basisje bij Udinese.
Ja, dus hij laatst ook gescoord en zo. En hij vertelde dat hij bij Ajax heel veel geleerd had, dus...
Ja, wat zal Luca nou bij Ajax geleerd hebben?
Ja, ik denk een beetje positiespel, dat hij af en toe een bal naar dezelfde kleur speelt, toch?
Dat misschien voor omgaan met tegenslag. Maar wat heb jij... gisteren, je hebt natuurlijk die wedstrijd ook gezien. Ja, Pieter, ik zit ook wel eens... Waar moeten we nu weer beginnen, snap je? Ik wil ook niet te negatief zijn. Alleen, je kunt niet... Ik zag zelfs Horus, onze vriend, gisteren iets op Twitter plaatsen van... Ja, ik zie het nu ook niet meer zitten. Of het is nu echt...
Onze positiviteitsguru die is ermee gekapt.
Nee, maar welke aanknopingspunten zijn er nu nog?
Nou ja, het grootste aanknopingspunt is denk ik dat... Als je helemaal sec het terug gaat redeneren naar welke spelers staan dan op het veld... Dat ze niet zo slecht zijn als de 17e plek. Dus...
Nee, je zou met dit materiaal zou je wel 6e of 7e minstens moeten kunnen staan, toch?
Dat lijkt me wel, dat denk ik wel.
Ja.
Ja, nee, ja, er is natuurlijk ook van alles misgegaan met de selectiesamenstelling, maar ze zijn niet zo slecht als de 17e plek. Nee. En ja, er gaan ook...
Met een Twente zou je in principe moeten kunnen concurreren.
Nou ja, laat ik zeggen, Van der Vaart zei gisteren, materiaal van Excelsior. Ja, laten we even eerlijk zijn. Excelsior staat gewoon 6e, hè?
Ja.
Dus eigenlijk is het gewoon bijna een compliment.
Ja. Materiaal om 6 miljoen te staan. Ja.
Nee, maar
dat was een van de meest zinnige dingen die Van der Vaart gisteren heeft gezegd.
Hij dropt het zoveel materiaal van Excelsior. En ik denk, nou, dat is degradatiekandidaat. Maar ik denk, nou, Ajax zouden willen dat ze nu op Woudestein zouden voetballen.
Dat klopt.
Ja, nee, ja,
ja, en ik denk het tweede waar je aan kan vasthouden is dat er dingen fout gaan die zo evident slecht zijn, dat je het ook kan verbeteren. Tenminste, het gaat zeg maar al een tijdje bijvoorbeeld over die beide backs die tegelijkertijd weg zijn. En hoe dan de organisatie erachter staat. Ja, dat is natuurlijk wel iets wat je kan verbeteren. Als er eentje niet weg is, of als er een tweede controleur bij staat, dan loop je minder snel tegen counters op.
Maar dat je die opstelling toch weer ziet gisteren, weet je. En je zie je Guy en Sosa alweer staan op het blad. En denk je, ja, dat zijn toch weer meteen 2-3 tegengoals met hoe je dan het team daar neerzet.
Maar dat is iets wat Ajax natuurlijk al heel lang aan zich heeft hangen. En dan moet ik altijd weer terugdenken aan Heerenveen, Abelenska Stadion. Tadic die Dest even helemaal onderuit de pank op, omdat die Dest ook te pas en te onpas naar voren sprintte.
En daar zat vlak voor die bekerwedstrijd. Dat was de Utrecht. Laatste keer dat Ajax in Utrecht verloor met Giordano Kerk, die er 8 keer vandoor was op de brommer.
Die er ook de hele tijd. Dus het is, laat ik zo zeggen, het is iets structureels, omdat dit altijd de Achilleshieltjes van Ajax zijn. Dat is altijd de backs die weg zijn. Dat is altijd de omschakeling. Dat is altijd het aanvallen met de deur op slot, noemde Ten Hag het. En dat was ook tijdlang natuurlijk aanvallen met de deur open. Nu is het eigenlijk aanvallen zonder deur. Het is gewoon rem maar door. Maar het zijn altijd dezelfde dingen. En dan volgens mij is het succes van Ajax afhankelijk van hoe groot zijn die problemen. En in de Ten Hag periode waren die problemen dan klein. En onder Schreuder werden ze groter. En Heidegger kon die problemen ook niet wegnemen. En nu zijn die problemen eindeloos, toch?
Dat is denk ik de kern, ja. En het is op een gegeven moment, het ging natuurlijk bij Ten Hag ook altijd over de puzzel die dan gelegd moest worden.
Klopt.
En die heeft ook fases gehad te zetten die Martinez en Alvarez op een gegeven moment gewoon voor die defensie neer, zodat je in ieder geval iemand hebt die daar de boel tegenhoudt.
Ja.
En dat is een beetje het gevoel wat je krijgt als je naar Ajax kijkt nu, van zet er in ieder geval dan 2 neer, waarvan je ook weet, want Taylor is inmiddels ook duidelijk dat die, die kun je er wel neerzetten, maar die loopt overal behalve daar.
Controlerend,
ze zetten gewoon 2 neer waarvoor je in ieder geval ervoor uit kan gaan dat ze blijven staan. Bij wijze van spreken Tahirovic en Vos. En dan heb je in ieder geval de 2 die er staan. En dan gaat dat gedeelte al misschien beter.
Ja, ik vind het wel grappig wat jij zegt. Dat is echt die puzzel. Hè? Want dat heb ik jarenlang natuurlijk, toen ik Ajax echt volledig volgde. Elk jaar rond deze periode was ik altijd weer aan het schrijven over de puzzel van Den Haag. Zo noemde hij het zelf ook. En daar kon hij altijd heel goed over praten. En dat is ook voor veel trainers zo. En dit was ook vaak de periode. Meestal sloot hij hem nu zo rond deze tijd een beetje af. En dan had hij hem gelegd. Hoe hij hem wilde hebben met middenveld. Alleen je hebt het gevoel dat nu bij Ajax de puzzelstukjes allemaal liggen. Waarbij het zijn allemaal hoekjes. Heb je? Je kunt er bijna geen puzzel van maken. En degene die de puzzel moet leggen, die heeft zoiets. Ja, bij deze puzzelstukjes, dat vind ik helemaal niks. Snap je? Er zit de puzzelaar en de puzzelstukjes is allebei niks. Waardoor je kunt niet alle puzzelstukjes vervangen.
Nee.
Dat bestaat niet, dat kan gewoon niet. Je kunt niet zeggen, en het is ook niet zo dat Jong Ajax dusdanig goed presteert. Dat je zegt, nou, we gaan nu van Jong Ajax 1 maken en van 1 Jong Ajax. Dat kan niet
eens. Ik was tot zaterdag slechtste start ooit in de KKD van Jong Ajax. Ja.
Is dat ook?
Ja, wat was het ook weer? Ajax en Jong Ajax samen hebben de hele competitie 2 wedstrijden gewonnen. Van de, 16, 17 gespeelde wedstrijden?
Ja, dat is niet veel.
Dat is niet heel veel.
Nee.
Maar jongens, daarom, we zijn nu 17 minuten aan het kletsen. We zijn er nog, natuurlijk nog niet aan toegekomen. Maar de koortsdroom waar wij Ajaxide in zitten. Hè? En dan kom je dus weer uit bij een studio voetbal gisteravond. En je zit toch op je telefoon weer op een soort pushbericht te wachten. Waar baseert Ajax, of wie dan ook daar het over te zeggen heeft, erop dat de huidige trainer dit nog op de rails krijgt?
Nou, ik denk dat... kijk, onze mening die is op dat vlak wat minder relevant, die hebben we al een paar keer gegeven, ook een paar weken geleden al, dat het onomkeerbaar is. Ik blijf er nog steeds bij, het is onomkeerbaar. Ik heb er gewoon geen vertrouwen in. Ik zie het niet voor me dat je met deze technische staf, met Maurie Stijn, dat je dit gaat omdraaien. Geloof ik niet in, want we zien geen verbeterpunten, we zien geen ontwikkelingen, we zien geen patronen, geen automatisme. Het is te complex, het is te moeilijk. Alleen, Wat natuurlijk wel sprake van is, dat maakt dit ook zo heel apart. Want op sportieve gronden, en het grappige wat, of grappige, volgens mij zei Stijn dat gisteren ook in een van zijn antwoorden. Op sportieve gronden, kun je niet anders dan een conclusie trekken dat er geen toekomst meer is. Omdat je hebt 8 keer op rij niet gewonnen. Je staat 17, je hebt de slechtste start ooit. Er zijn geen aanknopingspunten, er zijn geen verbeterpunten. Het is bijna elke wedstrijd Ajax onwaardig. Dus dan is nou eenmaal de wet in de voetballerij, en die weet Stijn volgens mij donders goed, dat de trainer eruit wordt. Ook al is het dan de derde keer in 2023, hè, na Schreuder in januari en Heitinga eind mei, zou je voor de derde keer een trainer ontslaan. Oké. Maar het wil zo zijn, dat is een sportieve beslissing. Maar je hebt ook een politieke beslissing. In die zin, wie is de club, wie is de directie die dat moet doen? Er is geen technisch directeur. Er is een algemeen directeur ad interim van Holst. Die zit er nog een paar maanden maximaal, dan is die weg. Dan komt Kroes, daar zijn ze mee bezig om die in januari aan het werk te krijgen. Maar goed, die kan natuurlijk nu ook niet die trekker overhalen. Dan heb je daar Hendricks en Suzanne Lendring en Menno Gele. Die hebben daar ook niet de bevoegdheid en ook niet mandaat voor om dat te doen in ieder geval. En dan heb je een RVC erboven zitten. Ja, dat wordt nu opnieuw gevormd. Waarbij Van Gaal de technisch adviseur is. En Van Gaal bepaalt eigenlijk alles voetballend op dit moment binnen Ajax. In die zin, alles moet langs het loket van Gaal. En
als adviseur van een controlerend orgaan.
Adviseur van een controlerend orgaan. En dat is de status van Ajax. En wat wel zo is, ze zijn nu wel ergens aan begonnen. Dus ik vind wat er nu gebeurt, daar ben ik, snap je niet zo, daar ben ik eigenlijk best positief over. Dat je iemand als Van Gaal met zijn kennis, dat je die naar de organisatie laat kijken en die organisatie laat inrichten met hopen een algemeen directeur die snel begint, met Marijn Beuker die mogelijk komt, met ervaring die het aantoonbaar goed heeft gedaan om in die organisatie een voetbal rode draad neer te zetten. Dat er nog een technisch directeur daarbij moet komen. Maar je begint eigenlijk nu aan de bovenkant het in te richten, maar wat je dan wel moet hebben is dat de eerste elftal wel lekker hun wedstrijdjes wint en ervoor zorgt dat je in alle rust die organisatie neer kan zetten. Nu is het andersom. Nu is de eerste elftal staat in de fik, gaat alles mis. Dus Van Gaal moet eigenlijk al, voordat hij het goed en wel begonnen was, moet hij eigenlijk al de knoop doorhakken. Maurie Stijn. Ja. En dat heeft Van Gaal. Uiteindelijk gaat niemand de beslissing nemen zonder Van Gaal. Dus als niemand gaat de beslissing nemen, we gaan van Stijn afscheid nemen, als Van Gaal daar geen goedkeuring voor heeft gegeven. En andersom is het denk ik echt zo. Als Van Gaal vandaag laat weten afscheid nemen van Stijn, dan laten we zeggen, dan gaat het gebeuren. Want ze volgen allemaal Van Gaal, omdat er een totaal machtsvacuüm in die organisatie zit. Het is een beetje, misschien hier en daar een beetje wollig, snap je het een beetje? Het is een beetje wollig uitgelegd, maar zo is gewoon wel de staat bij Ajax, die je ook hoort van de mensen binnen Ajax.
Ja, precies.
En dat is dan ook nog het probleem natuurlijk is wel dat als je dan die spelers zo totaal geknakt ziet, en ook, ik bedoel, je krijgt ook bijna medelijden met Maurice Stijn zelf, dat het elke dag dat de situatie zo blijft, wordt het erger en wordt het moeilijker om het weer op te lossen. Het heeft geen zin meer om met deze man voor de groep door te gaan. Dus dan nog misschien liever gewoon met Maduro of, weet je, eigenlijk maakt het niet zoveel uit wie er voor de groep staat, maar dit kan je gewoon toch niet zo langer door laten gaan.
Maar volgens mij is daar ook iedereen over eens. Dan heb je toch?
Ja, alleen is de vraag wie dan? Ook.
Nou, maar ook dat is een afslag. Kijk, het is best wel, ik vind het nu toe best wel, er wordt niet zoveel geouwehoed. We zijn best wel inhoudelijk bezig. Want los van dit gegeven hoe die organisatie nu staat en wie die beslissing moet nemen en dat je daaruit komt bij een technisch adviseur van de RVC die uiteindelijk de beslissing neemt, is precies de vraag die zij natuurlijk met elkaar, neem ik aan, bezig zijn, is wie gaat het dan doen? Want op het moment, ben je nog Arco?
Ja,
oké, ik word gebeld door een ander lijntje, hoor, maar die laat even alles voor de podcast. Maar met Toekijzer, hè? Toekijzer werd vervangen door Ten Hag. Toen hadden ze in volgens mij oktober Ten Hag al hier en daar klaarstaan. Klaar, hadden de lijntjes al uitleggen. Uiteindelijk liep het tot december door, want Marcel Keizer ging winnen en die bleef winnen. Uiteindelijk Ten Hag als alternatief. Je moet met een plan B, hoe gek dat ook klinkt en hoe, ja, laat ik zo zeggen, het heeft ook iets achterbaks.
Ja,
maar dat is dat gebeurt bij alle clubs, dat is de voetballerij. Dus je moet met een plan B bezig zijn. Je moet bezig zijn, als Stijn vandaag vertrekt, wie staat er dan morgen voor de groep? Toch?
Ja. En in Nederland kandidaten beperkt.
Ja, want welke kandidaat? Ik zag een polletje van jou. Nou, Daar werd ik ook niet vrolijk
om gewoon een discussie te starten, is dat. Ik bedoel, zoals Michael Reiziger, die is natuurlijk net begonnen bij Jong Oranje. En je moet niet weer iemand op zijn heitinga's voor de leeuwen gooien.
Ja, nee, maar Arco, kom op, hé. Even serieus. Ik heb met Reiziger gezeten 2 maanden geleden. Ontzettend aardige vent, ook echt wel een goede trainer. Maar dat zou me... Dit is bijna Italiaanse toestanden. Dat je een trainer, laat maar zeggen, 6 jaar in eigen huis hebt. Dat je vervolgens die... Laat me zeggen, je had hem hoofdtrainer kunnen maken een half jaar geleden. Heb je niet gedaan. Vervolgens heb je hem lekker weg laten wandelen uit Amsterdam. En dan zou je hem, wat jij zegt, tegen na een paar potjes zou je hem opeens terug moeten halen. Ja, dat kan.
Ja, dat is van die kerels in relaties. Die dan de hele tijd is een meisje verliefd op ze. En dan wil ze, dan denkt ze op een gegeven moment van ja, nee, laat maar, dit wordt hem niet. En dan ga je opeens moeite doen om het te krijgen. Ja, ja. Nee, maar hij had ook niet de poll gewonnen, hè? De poll was anders. En dat is ook altijd een signaal dat men het ook gewoon niet weet.
Nou, voor de categorie anders heb ik nog wel tropische verrassingen voor jou meegebracht.
Nou, Pieter, wie zat er nog meer bij jouw poll?
Van der Gaag zat erin.
Ja. Ja, maar luister, Van der Gaag is toch ook gewoon... Die kan toch als hoofdtrainer ook niet terugkijken op... Dat je denkt dat je... Ja.
Nee, bij Excelsior nee. Goed gedaan. Maar veel trainers doen het goed bij Excelsior.
Ja, ja. Bij NAC niet goed gedaan.
Niet goed gedaan. Ja,
en er was
Van der Gaag is echt wel...
15% stemde voor Stijn Magdoa. Maar zijn natuurlijk de supporters van andere clubs die mij volgen, die dat natuurlijk gretig aanklikken. Nee, maar veruit de meer... Nee, 35% die had gestemd voor anders namelijk. En er staan 105 reacties onder. Dus wat ik zeg, mensen weten het gewoon niet. Een van de mooiste suggesties vind ik natuurlijk Henny Spijkerman.
Oh ja. Nou, uiteindelijk blijft bij mij Frank de Boer op nummer 1 staan voor nu. Hè. In de fase waar Ajax nu zit... Waarin er gewoon volgens mij echt een hele harde hand voor de groep moet komen. Iemand die gewoon no-nonsense en gas geven.
Staat 4e in de Emiraten. 2 plekken onder Alfred Schreuder.
Staat Alfred Schreuder 2e?
Alfred Schreuder 2e.
Ja. Of Schreuder terughalen. Dan ben je echt een Italiaanse club, toch? Ja, of een Griekse club. Zo.
Ja, of de koploper van 3e niveau in Spanje.
Dick Schreuder. Ja, Dickie.
Maar dat valt ook niet goed, denk ik.
Hebben we ook wel eens besproken. Dat je nu gewoon met Dick Schreuder. En dat als het tierenlier gaat draaien. Dat je gewoon met terugwerkende kracht kan zeggen. Dan waren er eigenlijk de verkeerde Schreuder vorig jaar.
Ja, als hij een andere achternaam had gehad. Dan was hij misschien een outsider geweest.
Ik ben wel mee eens. En dit gespreksonderwerp hebben wij natuurlijk al heel vaak gehad. Afgelopen 1,5 jaar. Sinds Ten Hag aankondigde te vertrekken. De hele tijd ga je weer eigenlijk met je handje door zo'n bestandsbak heen. Door de kaartenbak. Ja. Trainers die voor Ajax beschikbaar zijn. Maar ook... In deze tijd, in deze fase, in deze totale puinhoop en wederopbouw.
Ja, en in dat kader dacht ik, Nederland, kandidaten zijn schaars. Dus je kon anders ook een beetje Albert Stuyvesant, weet je wel, van die trainers die het goed doen als assistent, zoals Van der Gaag. Je zou ook Leinders kunnen noemen, maar dat is ook geen succes bij NEC. Dus...
Wat jammer is dat Van Gaal zelf, als je 5 jaar geleden had gehad, dan was Van Gaal de koning geweest om voor de groep te zetten.
Ja.
Nu kan het
fysiek. Ja, die was dan echt onder luid gejuich afgedaald van de trap. En dan had hij zijn momentje even gepakt, ja.
Dus ik zat een beetje te denken in de lijn van... Ajax moet opnieuw opgebouwd worden.
Ja.
Dan wil je eigenlijk dat daar een soort van innovatieve trainer komt te staan... die dan, net als wat Ten Hag heeft gedaan... weer nieuwe elementen gaat toevoegen aan dat Ajax-spel. Nou, dat zijn dan... 3 hele exotische buitenlandse kandidaten.
Oh jee.
Dat gaat ook allemaal absoluut niet gebeuren. Maar ik dacht, het is voor Arco wel leuk om misschien dat hij in ieder geval iets heeft waar hij over na kan gaan denken.
Wat hier, Piet, even belangrijk is te zeggen, voor de knippen plaksites, het gaat dus niet gebeuren.
Nee,
dus
dit is puur voor Arco om hem wat hoop te geven, dus niet...
Nee, maar anders zie je over een half uur zie je staan, volgens Pieter Zwart, hoofdredacteur voor International, wordt... Wie heb je allemaal?
Ik heb... De eerste kandidaat is Hendrik Rietström. Nou, dan weet jij waar die zit.
Noorwegen. Noord-Noorwegen.
Die doet het heel goed in Zweden nu, toch?
In Zweden. Oh, Zweden. Malmö FF. Koploper is hij daar.
Ja.
En dit is een trainer die staat een beetje bekend om innovatieve tactieken die een beetje anti-Guardiola zijn. Dus Guardiola is heel erg dat positiespel en je moet bepaalde zones bezetten. Ja. En hij is heel erg, net als een bepaalde trainer in Brazilië van de school. We sturen eigenlijk iedereen naar 1 flank en we zorgen voor totale chaos. Oh. Dus een soort antipositiespel.
Maar die spelen dan gewoon met
daar kun je gewoon
3 rechtsbacks, 3 rechtsmiddenvelders en 3 rechtsbuitens.
Nou, als
alles
op een gegeven moment de opbouw staat dus in normale posities, maar op de helft van de tegenstander kun je gewoon rustig zien dat in 1 keer 5 of 6 mensen op dezelfde flank spelen. Ja. En dan als tegenstander staat toch... te kijken. Die zijn toch heel erg gewend in iedereen positiespel en daar hebben ze moeite mee. Dus ik dacht, nou, als we toch gekke dingen gaan doen bij Ajax, dan zou ik dat ook wel in Nederland willen zien.
Rietström
van Malmö.
Onthoud die naam.
Nou, tweede kandidaat.
Goeie shout.
Ik denk dat die onhaalbaar is maar toch even noemen. Francesco Farioli.
Oh, Farioli.
Ja, van Nice. Ongeslagen in Frankrijk.
Oh ja, staat niet bovenaan?
Nee, ze staan tweede achter Monaco, omdat hij te veel gelijk heeft gespeeld.
Okay.
34 jaar, Italiaan. En hij heeft zijn carrière te denken aan Roberto de Serbi.
Oh.
Die werkte op een gegeven moment ergens in de Serie B nog.
Yeah.
En toen schreef hij ergens een blog op een website over dat team van de Serbi. En de Serbi die zei, goede analyse, jij mag maar analist worden.
Oh ja?
En die is nu op eigen benen gaan staan bij Nice. En dus ongeslagen in Frankrijk. Staat boven Paris Saint-Germain. Met goed positiespel. Alleen ik denk niet...
Of u even naar Nederland wil komen. Ja, onder
of die even bij degradatiekandidaat in Nederland even aan de slag wil.
Dus ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nee. En dan heb ik de meest exotische kandidaat nog achter de hand gehouden. En dat is Roulani Mokwena.
Familie van?
De huidige trainer
van... van Aaron?
Dat weet ik niet, maar het is de huidige trainer van Mamelodi Sundowns.
Dat is... Nee, joh, dat is Zuid-Afrika. Daar heb ik... Ja, bij de vriendengroep hebben we een badge van welke clubs kampioen hebben we begin van het seizoen gedaan. En Kees Kwakwan kwam met deze... Niet met deze trainer, maar met deze club.
Ja, die zijn de afgelopen 3 jaar met hem kampioen geworden in Zuid-Afrika.
En die staan weer bovenaan, toch?
Weer bovenaan. Ja. Hij is 36 jaar. Hij heeft geen groot verleden als ex-speler en heeft zich als een soort van trainer via de krochten opgewerkt tot uiteindelijk de grootste club van Zuid-Afrika.
Wat goed.
En hij gebruikt zijn keeper echt als een veldspeler tijdens het aanvallen.
Oh, dat vind ik trouwens ook heel interessant.
Ja, dus hij heeft hij is echt heel extreem met de goalplayer, inderdaad.
De goalplayer.
En daardoor spelen ze heel goed positiespel. Ik heb daar wedstrijden van gezien van de Mamelodi Sundowns. Die spelen echt waanzinnig voetbal. Eigenlijk niemand weet hoe ze daar druk op moeten zetten. Dus dit is ook dat je denkt van, nou, de optie... We gaan Gorter een linie naar voren schuiven. Als je denkt, dat wil ik graag. Dan Roulani Mokwena. Dus ik ben wel benieuwd wat Arco nu denkt.
Arco, wat denk jij? Een trainer uit Afrika, een trainer uit Zweden of een trainer uit Frankrijk?
Ja, ik denk alleen maar ja. Ik word er alleen maar helemaal blij van. Ik bedoel, dit zijn ook wel de... We hebben nu, het gaat natuurlijk nu hartstikke lekker met hele onbekende, exotische spelers een kans geven. Dus waarom niet een trainer erbij die dat ook doet, die dat ook is? En... daar moet ik wel gelijk bij zeggen. Wil je nou een van die trainers aan het werk zien die Pieter zojuist heeft genoemd? En zijn die wedstrijden niet beschikbaar in Nederland? Dan heeft onze adverteerder van vandaag NordVPN misschien wel wat voor
je. Wat een bruggetje.
Nee, maar dit is NordVPN. Pieter had ook zoiets van, die trainers van Ajax zal maar zorg zijn. Ik moet vooral voor de reclame voor NordVPN, moet ik even gewoon goede delen van de wereld belichten.
Ja.
Maar NordVPN, top. Jij hebt het ook al. Je bent er heel blij mee, hè?
Ik ben er extreem blij mee, want ik kan dus het Amerikaanse of Duitse of Japanse Netflix aanbod of Amazon of noem al die diensten maar op, al die streamingdiensten, kan ik gewoon thuis kijken of HBO of Apple of zo. En dat is allemaal dankzij NordVPN. En ik ben ook nog eens heel erg beschermd qua privacy en gehackt worden. Dus dat is gewoon heel erg fijn om daar NordVPN voor te kunnen gebruiken. Dus mocht je dat ook willen en mocht je inderdaad de Sundowns willen bekijken of Malmö willen zien schitteren, ga dan naar NordVPN, dus nordvpn.com/pakschaal. Krijg je enorme korting op je NordVPN-plan. En 4 maanden compleet gratis erbij.
Nou,
ik denk dat Van Gaal meteen doet.
Zou je ook vanaf Ibiza dan gewoon de Eredivisie kunnen kijken naar NordVPN of niet? Ja, hè? Ik vind het wel.
Je kan ook de Ibiziaanse aanzetten. Of dus, als je op Ibiza bent, kun je doen alsof je in Nederland bent met je IP-adres. Dat is nog handiger.
Nou, dat is het inderdaad.
Oh,
wat ik wel...
Ik kan het woord niet meer horen. Maar het is ook elk ander team, als ze 17e zouden staan in deze fase in de competitie, zouden ze Maurice Stijn bellen.
Ja. Nee, dat was ook iemand. Die zijn specialist voor rond de degradatiestreep. Maar ja, het enige wat mij... Kijk, we hebben het gezegd, al onomkeerbaar. En volgens mij moet je... die conclusie trekt volgens mij iedereen. En dan los van dingen. Het blijft wel altijd gek. Maar wij gaan natuurlijk niet om het over opvolgers te hebben als een trainer nog steeds zit.
Ja.
Daar zorg ik zelf voor, hoor, maar dat blijft gek. Toch vind
dat vind ik ook, ja. Zeker.
Tenminste,
ik als supporter kan denk ik wel constateren dat de chemie tussen deze spelersgroep en deze trainer onomkeerbaar is. Dat jullie als voetbaljournalisten hebben er natuurlijk een professionele
handleiding in om daar niet al te veel uitspraken over te doen. Maar ik denk dat ik namens veel supporters spreek als ik zeg dat deze situatie niet meer houdbaar is.
Nee, maar ik vind het ook, ik kijk ook al wel een stuk verder. Ik vind ook, er komt sowieso een super interessante tijd aan. Ook om te gaan kijken als je nu voor een derde keer neem je dan afscheid van een trainer. Waarbij je echt ook heel benieuwd bent. Want we zeggen net inderdaad, en dat snap ik ook van, je bent echt niet selectie voor 17e plek, hou op. Dat moet veel hoger kunnen. Maar dan nog weten we allemaal niet wat er uit deze selectie te halen valt.
Nee.
En wat kun je er nog aan halen wat voor dit seizoen een bevredigend resultaat geeft? Want hoeveel punten sta je achter Twente? Volgens mij sta je echt al een puntje of 11 achter Twente of zo in verliespunten.
Ja, de enige realistische route naar Europees voetbal ligt een beetje aan de inhaalpotjes / minuten natuurlijk, is de beker.
Ja, of het winnen van de Europa League.
Of het winnen van de Conference League of Europa League.
Wat had L'Équipe geschreven?
Ja, dat voor Ajax de enige weg naar Europa was het winnen van de Europa League.
Ja, en ja, zijpel nu ook in het buitenland hoor. Ik zag ook dat supportersverenigingen hebben nu stelling genomen.
Ja.
Maar je hebt nog niet mijn vraag beantwoord, Freek. Want wanneer moet je nou echt, wanneer weet je nou als supporter van een club die altijd in de heen en weer zit, zoals het bij Volendam heet, van oké, dit gaat echt heel spannend worden?
Nou, nee, maar dat gaat bij Ajax ook nooit gebeuren. Ajax eindigt gewoon sowieso wel in het linker rijtje. Alleen, je moet... Nou, nee, wanneer gaat het echt spannend worden? Ja, eigenlijk, heel gek genoeg, als je de naam Ajax wegdenkt en je kijkt nu naar wat er op het veld gebeurt en hoe ze spelen, dat is reden genoeg om te denken, het gaat nu spannend worden. Want ik was vrijdag bij de Graafschap Groningen. Daar werd slecht gevoetbald. Maar gisteren,
dat is nog wel een verschil, zeg jij.
Gisteren bij Utrecht Ajax, daar werd ook heel slecht gevoetbald. Dat was serieus. Bij alle vierde teams, ja, dat was gewoon heel slecht. Het is gewoon momenteel gewoon heel slecht bij Ajax. Alleen, je weet wel dat ze er bovenop gaan komen. Want alleen, ik vind wel... Kijk, de trainers, Marco Stijn hebben behandeld. Hè? Volgens mij met z'n drieën zijn we daar duidelijk over. En ook hoe dat gaat. Maar als je dan toch, laat me zeggen, naar de selectie kijkt. En vooral die samenstelling van de selectie.
Ja, het is best wel ingewikkeld om er een goed team van te maken.
Ja. Maar ook qua leiderschap. Snap je niet? Kijk, Piet is natuurlijk de koning van het tactische gedeelte. Maar Vinmakers in deze... Ik weet dat Overmars en Ten Hag waren super bezig altijd met balans in de selectie. En dan niet alleen kijken naar of iemand als rechtsback niet te ver naar voren stond. Zo, maar heel erg kijken, oké, welke karakters, welke leeftijdscategorie, welke persoonlijkheden... Hoe kan dat, sluit dat best op elkaar aan? En soms pak je dan misschien niet de allerbeste voetballer, maar wel de beste persoonlijkheid, omdat daar behoefte aan is.
Ja, als je nu centraal achterin iemand had gehad die dat heeft, en die tegen een van die backs zegt, joh, kom even terug. Ja. Of tegen Taylor zegt, joh, loop eens naar achteren.
Eén stapje harder, ja.
Ja, dan is het probleem ook opgelost. Zeg maar, de Guzman, die Stijn op het middenveld had bij Sparta, had je soms zo'n type op het middenveld gehad, dan loopt het waarschijnlijk al drie keer zo goed.
Ja.
Omdat je in ieder geval iemand hebt die zegt, joh, kom naar achteren.
Ja, je hebt gelijk. Maar ook nu je zegt van, Stijn is ook altijd met de ervaren teams dat hij presteert.
Ja.
En
de Bart Vriensen inderdaad van deze wereld. En die coachen het gewoon aan. En
verlengstuk in het veld. En je moet ook niet onderschatten wat Ten Hag had met Daley Blind en Tadić. Maar vooral ook met Blind, dat was echt zijn tactisch verlengstuk. Hij zei wel eens van, als het moeilijk werd, zoals gisteren bijvoorbeeld, dan had hij aan één blik Daley Blind genoeg. En dan wist hij... Blind weet wat ik bedoel en die zet het neer in het veld. Ja. Je moet dat hebben en die heb je niet. Want Bergwijn is niet zo'n type.
Nee, je ziet wel dat Vos het in zich heeft, maar die is gewoon veel te jong om dat op zijn schouders te nemen.
Ja, nee, natuurlijk. Daar kun je niet bij. Nee.
Nee, dat is hetzelfde als met Hato.
Ja,
Zoetelo die spreekt qua coaching geen Engels. Dus dat is ook ingewikkeld. En die is ook druk met zichzelf.
Ja,
Tahir
is ook druk. Het is allemaal nog zo druk om zelf het hoofd boven... Iedereen is aan het zwemmen en zijn allemaal bezig om het hoofd boven water te houden.
Zelfs van de keeper, Gorter, zou je dat ook nog kunnen zeggen.
Ja, ja, dat is voor de keeper maar, ook. Ja.
Jongens, ik ga zo lekker naar zwemles. Dat wordt top.
Maar, hij gaat ook Pieter, heb jij nog een mooie tip?
Ja, precies. En heb jij nog iets om mij mee te geven dat ik woensdag in de trein naar Brighton stap in plaats van ervoor?
Brighton heeft 5 wedstrijden op rij niet gewonnen. Hun laatste overwinning dateert van september. En in die reeks hebben ze onder meer met 6-1 verloren van Aston Villa. Hun enige twee linksbacks zijn geblesseerd. Ze hebben de afgelopen twee wedstrijden rechtsbuiten linksback gezet. En die is ook geblesseerd uitgevallen. Hey. Dus misschien kun je je daar aan vasthouden.
Hé, hey, de ommekeer. Horen wij hier de ommekeer opkomst? Ja, hè? Het is hem.
Ja, Brighton gaat het allemaal draaien.
Arco, jij bent live getuige in Engeland van de ommekeer. Hé, hey, maar jullie gaan met veel mannen, hè, die kant op, of niet?
Ja, het was niet... Ze hebben veel minder plekken beschikbaar gesteld als voor Premier League uitvakkaarten. Maar dat is natuurlijk omdat het... Ja, Brighton is natuurlijk voor het eerst ook echt Europa in. Dus ze willen hun eigen supporters ook de kans geven om daarvan te genieten. Dat snap ik wel. Maar desondanks toch een man of 1300 sowieso. En er zijn er vast nog een paar die in dat kielzog meekomen. Ja, volgens mij een heel leuk stadje. En ik ga er heel lekker eten. En waarschijnlijk ook nog even naar het stadion. Moet even kijken.
Ik heb er sowieso heel veel zin in.
Hey, dit is ook hoopvol wat Pieter zegt. Dus ze hebben gewoon geen linksback. Enorm. Ze geen linksback.
Wij geen rechtsback, dus dat kunnen we elkaar de hand schudden. Maar
Veldman, die gaat gewoon spelen tegen Ajax.
Oh ja, Veldman. Misschien zet ze Veldman wel linksback neer. Nee, die staat gewoon lekker daar op rechts, toch?
Ja, ik denk Igor of James Milner gaan we zien als linksback.
Oké, okay. Kan ze zo...
Maar zoals afgelopen of gisteren dus, dat je dan ook weer de hele Ajax bingo van het doelpunt voor en het doelpunt na rust, de eigen jeugd of de oud-speler die scoort, de blessuretijd doelpunt tegen, de wedstrijd stilgelegd, keeper geblesseerd. Het was echt weer de volle kaart.
Jens Torrestra die ook nog even scoort als oud Feyenoord.
Natuurlijk, Jens Torrestra die gewoon alsof hij de avondvierdaagse mocht wandelen over het middenveld.
Nee, maar het gekke, 2 jaar geleden zaten we in die week met Ajax Dortmund 4-0, Ajax PSV 5-0.
Mm.
En heb je er nog wel het gevoel dat je er misschien destijds niet goed genoeg van genoten hebt? Als je dit zo meemaakt, of heb je dat gevoel niet als Ajax ziet?
Nou, op de momenten zelf heb ik dat gevoel niet, want zoals in het stadion bij Dortmund en ook de uitwedstrijd tegen Dortmund, nou, meer kan ik niet genieten op zo'n moment. Dat was echt, echt volle bak. Maar over het algemeen, over die 4 jaar, absoluut. Dat kan ik nu wel iets meer waarderen hoe bijzonder dat was.
Dat het totaal vanzelfsprekend is. Dat was wat ik zaterdag bij PSV wel grappig om te zien. Die wonnen bij Fortuna, of van Fortuna heel simpel. En dan had toch iets, jezus, wat een saaie wedstrijd. Toen dacht ik zo...
Net als Feyenoord dat inmiddels met 4-0 wint. Ja. En dat inmiddels de fans zoiets hebben van... Ja, als ze iets beter spelen, kan het ook wel 7-0 zijn tegen Vitesse. Dat is andere tijden.
Ja, bij Ajax zou het toch wennen. Ja, ik denk ook aan die mensen in het theater terug. En aan ik gun het jullie zo. Je beseft me half hoe zeer ik het jullie gun. Maar juist dat mijn vrouw, dat Eline aan mij vraagt... Ach, hoe is het eigenlijk met Arco? En die weet echt niets van voetbal. Die luistert nooit de podcast. Die weet niks. Maar dat die zichzelf nu gewoon gaat bekommeren om jou. Je zit wel in de stadion. Want heel veel mensen die hebben wel ook oprechte nu... Ja, medelijden. Ja, wel medelijden gewoon met Ajax-zieden zoals jij.
Ja, kijk, het is natuurlijk iedereen die we tegengekomen zijn op weg naar de top. De afgelopen jaren komen we nu weer tegen op de weg terug. En dan wordt er nog wel eens in je nek gepist. En dat snap ik ook. Maar van de nauwelijks bij voetbal betrokken mensen is misschien nog erger dan de grapjes van de gullets van deze wereld en van de Utrecht supporters. Want ja, gewoon die blik van als dat mensen naar me kijken alsof mijn kat gisteren is doodgereden, daar kan ik niet meer tegen. Dat moet stoppen.
Ja, nou ja, laat deze week maar stoppen met Brighton uit, PSV uit. Ga je naar PSV, hè? Daar ga ik naartoe. Jij gaat naar Brighton toe, ik ga naar PSV toe. Jij bent niet bij PSV Ajax, of wel?
Ik denk dat je echt een bedrag met 5 nullen zou moeten bieden voor mij om daar naartoe te gaan. Ik heb in de jaren 0 een paar verschrikkelijke away days daar met dat treintje en door dat tunneltje en in dat benauwde poepuitvak gezeten. Ik heb daar persoonlijk 0 weinig positieve herinneringen aan. Ik heb dit keer de mazzel dat mijn vader jarig is zondag en dat we met de hele familie ergens in een restaurant zitten. En dan zal ik met al mijn ooms en neven uit Grotebroek daar mopperend wel even een telefoon aanzetten. Maar ik ga dat heel, heel weinig aandacht geven. Maar we spreken elkaar daarvoor nog.
Klopt, ik zet het daar. Brighton. We spreken elkaar vrijdag, dan gaan we jou weer inbellen. Geniet er lekker van. ik praat hier nog even verder met Pieter, maar geniet ervan in Engeland, man. Dat wordt een hartstikke mooie trip.
Ja, hartstikke mooi.
ja, wie weet, de grote ommekeer in Brighton.
We gaan ervoor. Oké, jongens.
Yo. Okay. Yo. Nou goed, wil je Arco mentaal ondersteunen? Bel dan naar nummer. Het is wel wat pietig, hè? Ongelooflijk. Ja. Oh. Heb je Ajax ooit zo slecht gezien of niet?
Nee, zo slecht als... Ja, gewoon 17e en dat je...
Ja.
Ja, het gebeurt wel eens, zeg maar, dat je... Dat ze uit bij Utrecht verliezen. Alleen, dat je uit bij Utrecht verliezen, dat het ook nog eigenlijk terecht is.
Ja,
ook als je alle statistieken kijkt voor kansenverhoudingen en zo, dat komt nooit voor.
Nee, en ook dat dit Utrecht was ook helemaal niet goed.
Nee.
Dat is nog het beste.
Ook nog eens,
je hebt ook wel eens tegen Utrecht gevoetbald en denk, wow, dat is toch wel een lekker teampje hoor, met Duplan of met dat soort
Fortuné. Ja, of ze stijgen boven zichzelf uit bij al die dingen.
Nou, ik zat daar in het stadion gisteren lekker in het zonnetje te kijken en ik werd gewoon ontzettend vermaakt met een ontzettend leuke wedstrijd. In één keer stond het 2-0, in één keer de 2-3. Maar dat het zo... Ja, het is wel iets dat je denkt... hoe draai je het nu om? En als er dan een nieuwe trainer komt... het is wel zo, na zondag hebben ze een makkelijk programma... in hoeverre je dat kan schetsen. Dan hebben ze volgens mij Volendam thuis, Heerenveen thuis, Almere uit. Dat zijn wel wedstrijden.
RKC mag je nog uitspelen. Dat is ook makkelijk punten pakken als trainer.
Mag je daarom, dan pak je die punten ook nog even mee... Daar zit wel wat... En er wordt ook gezegd, zou dat misschien een reden zijn? Dat ze nog even wachten totdat PSV uitgewezen is... en dat ze dan een nieuwe trainer kunnen gooien. Maar dat rationeel gezien kun je zeggen, oké. Okay. Aan de andere kant denk ik ook altijd... Frank de Boer begon volgens mij bij Milan uit.
Klopt, ja.
Dacht ook iedereen, nou, daar ga je. En die won daar volgens mij?
Ja, die won daar. En diezelfde week won hij uit bij Vitesse volgens mij met 1-0.
Ja, je kunt ook een kickstart zorgen.
Ja,
hè?
Precies. En dat en toen waren ook de verwachtingen inderdaad 0.
Ja.
En ja, je wint zo'n wedstrijd. En het is meteen hetzelfde net waar we het net over hebben met Brighton. Ja.
Ja.
Dat is een fantastisch voetbal, dat elftal. Ja. Alleen die zitten ook niet in hun beste fase. En iedereen is natuurlijk in Nederland gefocust op Ajax. Maar ja, je kunt een waslijst aan blessures maken die zij missen. Ze hebben heel veel moeite, zegt die trainer ook iedere keer, om twee keer in de week te spelen. Dan zijn ze helemaal niet gewend daarbij Brighton. En ja, er zijn steeds meer teams die hebben aangetoond hoe je daar tegen
kan... AK Athene heeft ook gewonnen.
Ja, die hebben ook gewonnen. Ja, ja. Het is niet dat die een slechtere selectie hebben dan dat Ajax dat heeft. En Marseille, die hebben ook tegen Ajax aan het werk gezien.
Ja.
En die hebben ook een punt gepakt tegen Brighton. Die stonden met 2-0 voor lange tijd.
Ja.
Aston Villa, waar we AZ tegen gaan.
Die hebben 6-1 gewonnen.
Die hebben 6-1 ervan gewonnen. West Ham United, wat ook geen superteam is, heb je vorig jaar ook kunnen zien tegen AZ. Die wint er ook 3-1 van Brighton. Dus ja, het is niet totaal onmogelijk. Al klinkt dat natuurlijk heel raar, dat je Ajax zondag aan het werken hebt gezien tegen FC Utrecht.
Want dat is, want het is wel houvast. Even kijk, los van Stijn, hè, maar als je nu zo, je moet houvast creëren. Want is er houvast? Dat is een woord dat volgens mij al een heel lange tijd niet is. Dat volgens mij creëer je dat door de linies wat korter op elkaar te houden. Dat was gisteren wel meer het geval.
Ja.
Overal gezien dan in die andere wedstrijden. Dan moet ik wel zeggen, vooral de eerste helft uit het gevoel, oké. Ze lopen niet meer als blinden naar voren. Laat me zeggen, dat heb ik niet zozeer over de backs, maar ook de andere spelers. Alleen, het is niet genoeg. Volgens mij moet je, wat je zegt met die dubbel zes, waar Ten Hag op een gegeven moment echt wel een soort heilig verklaarde. Volgens mij moet je dat doen. Want volgens mij heb je zo'n blok in de as nodig om die tegenaanval maar te
maken. Ja, om een soort van stabiliteit te creëren, ook in de opbouw. Kijk, je merkt, AZ deed dat. En ja, je kon in alles zien dat ze bij Utrecht hebben ze gewoon al die beelden van AZ zitten kijken. Ja. Ze hebben tegen Labiat gezegd, wat die Dani de Wit deed, moet jij ook doen.
Alleen maar...
Ja, alleen maar vanuit die Tahir of iets, af en toe een loopje maken richting een van die centrale verdedigers.
En die schieten in de war, of ze spelen naar elkaar, of ze spelen hem lang in niemands land.
Ja, precies. Ja. En dan hebben die verdedigers de bal en dan kunnen ze niemand op het middenveld bereiken. En dan zag je ook tweede helft, als Taylor er op een gegeven moment een paar keer naast komt.
Ja.
Of die komt links, komt die uitzak, of die komt naast Tahir of iets. Dan zie je toch dat bij Utrecht... Dat ze een beetje gaan twijfelen. Ja. En dat op een gegeven moment zo'n boef denkt, oh, nou, dan loop ik wel door naar Taylor. En dan komt deze rug Sosa vrij. En dan gebeurt er iets. Ja. Of inderdaad, je Bergwijn, die gaat aan de binnenkant spelen. Dus gaat hij rechtsback mee? Of pakt de middenvelder dat over? En dan creëer je een soort van verwarring. En hoe Ajax nu meestal speelt, die backs staan aan de zijlijn. Ja. Die buitenspelers, die beginnen ook ergens aan de zijlijn. Dan heb je één team met Taylor ernaast.
Ja.
En dan is hier of iets als enige controleur die dan gedekt wordt. En dan, wat gaat er gebeuren aan verrassing?
Precies, dat gaat ook niet. Precies, dat gaat Vos of Tahirovic maakt dat verschil niet.
Nee.
Als je zo blijft spelen. Dus je zal dat, maar dat je kent Maduro ook en Stijn en Bacatti, die zullen dat toch met z'n drieën toch ook zien?
Ja.
Dat zou je toch nemen, ja.
Dat zou je wel verwachten, ja.
Ik doe dat, het is ook niet dat het...
Nee, het is niet hogere wiskunde, maar dat is ook soms natuurlijk verschil van visie van trainers onderling.
Ja.
Want misschien zal Stijn zeggen, ja, bij Sparta heb ik ook met een enkele zes gespeeld. Ja. En daar lukt het wel met Kitolano en de Guzman.
Ja.
En met de lopende verschuren. Dus ja, het kan wel. Ja, en dat is natuurlijk met ieder systeem. Ja. Kijk, je kunt altijd zeggen van het plan klopte, maar het werd slecht uitgevoerd.
Ja, dat kan. En je hebt sowieso altijd... Ja, er zijn ook daarnaast nog spelers, daar kun je het nog 100 keer tegen zeggen. Maar die dan toch vaak tactisch een tikkeltje anders verbeteren. Op het moment dat de bal rolt, zijn ze weg.
Ja, en uiteindelijk juist gaan ook spelers gaan een soort van natuurlijk gedrag natuurlijk vertonen. En ja, ik denk dat waar goede trainers goed in zijn, dat is ook wat de Pep Guardiola's van deze wereld zeggen. Ja, als hij Haaland binnenkrijgt, gaat hij ook niet zeggen, nee, ik speel nou eenmaal met een valse spits. Jij gaat heel veel combineren en jij maakt veel doelpunten. En dus jij staat in de 16 kracht. En ik probeer de rest van mijn tactiek aan te passen, zodat jij in die 16 kan blijven. Ja. Alleen, dat moet je Stijn nageven als je naar die hele selectie kijkt. Ja, normaal gesproken zou je ook zeggen, bijvoorbeeld, ja, we gaan met de back een van de backs laag of een van de backs aan de binnenkant spelen. Maar die Sosa, die kan dat niet.
Nee.
Die Guy, die kan dat niet.
Nee.
Rens kan dat wel, maar die kan weer niet aan de buitenkant spelen. En die is iedere keer geblesseerd. Ja, dat maakt het denk ik ook een beetje complex.
Dat met de puzzelstukjes, dat klopt absoluut. Want ik denk, afgelopen week was ik bij PSV in de middag en ik zat met Jordan Theze. En ik moet wel zeggen, als ik met hem erover heb hoe Bos dat mee bezig gaat. Jordan Theze zei zelf, ik werd centrale verdediger. En Bos zei op een gegeven moment na een paar weken, ja, je wil wel centrale verdediger spelen, maar jij bent voor mij de rechtsback. Want je hebt snelheid, je kan je aanvallend ontwikkelen en hoe wij spelen heel hoog. Jij kan de boel corrigeren als ze toch achter onze verdediging komen. Dat heeft hij, de Bos, uitgedokterd omdat hij had in de voorbereiding een paar van die puzzelstukjes tot zijn beschikking.
Ja. En hij heeft natuurlijk ook... Aan die andere kant met Van Aanholt en Dest, twee backs waarvan die je weg zijn. Weet, als je die samen opstelt, is er altijd eentje weg.
En daarom denk ik ook dat die Sambo bijvoorbeeld, maar we gaan nu een beetje terug over PSV. Maar om me aan te geven, want dat vond ik wel interessant. Bos heeft dat heel gericht in die voorbereiding gekeken. Oké, dit wil ik, laat me zeggen, van mijn team zien. Dit heb ik als gereedschap wat de spelers kunnen. En zijn visie naast de kwaliteit van de spelers gelegd en daar dat over elkaar heen gelegd en daar een team van gevormd wat bijna geen doelpunten tegen krijgt, wat heel veel scoort en wat al heel snel in elkaar zit. En dat lukt Stijn en dat lukt Ajax maar niet.
Nee. Nee, dat klopt. En daar zit denk ik ook gewoon wel een beetje de complexiteit
van dit hele
deze
dossier.
Selectie inderdaad. Dat je bijvoorbeeld inderdaad als Guy en Sosa spelen, die zijn allebei zo aanvallend ingesteld en daar ligt echt ook hun kracht.
Ja.
Alleen bijvoorbeeld ook Guy, die wil je dan eigenlijk, als je die zo opstellen, zeg je oké, jij komt op langs de lijn.
Ja.
Maar dan zit je bijvoorbeeld ook weer met je rest buiten. Die Forbes,
die is ook die kan ook niet aan de binnenkant spelen.
Die kan ook alleen aan de lijn. En dan nog het liefst ook op links. Maar daar heb je ook Bergwijn.
Ja, en Bergwijn vind ik op zijn beurt gisteren weer zoveel bal op de middenlijn gaan ophalen. Zo heb je dat ik denk van jij komt in je kracht als je 20 meter verder die bal krijgt. Want dan sta je 1-1, dan kun je diepteloopacties maken. En hij gaat die bal ophalen, omdat hij anders niet bereikt wordt.
Ja.
Toch, dat vind ik ook zo lastig.
Dat klopt.
Het hangt eruit.
En hij zou een heel goed... Die trainers praten natuurlijk ook altijd over
koppeltjes.
Koppeltjes. En hij zou bijvoorbeeld een heel goed koppeltje, dat zag je nu ook weer, kunnen vormen met Sosa.
Ja.
Alleen, dan krijg je dus inderdaad, dan moet je eigenlijk aan de rechterkant een soort These hebben. Alleen, Jens komt daar dan nog het meest in de buurt. Maar als die er niet is, wie moet je dan daar gebruiken?
Maar daarom. Dus, want daar kun je
dan
dus
dan kom je al bijna op van, dan moet je er Silvano Vos of zo neerzetten.
Ja.
Of zo'n soort type. Maar dan kom je al in constructies terecht.
Want je kunt eigenlijk niet, als je Sosa opstart, kun je Guy met een 4-3 eigenlijk al niet opstellen.
Nee.
Als je heel eerlijk bent.
Nee, en je moet dus echt twee controleurs neerzetten waarvan je zegt, jullie moeten ook blijven staan.
Of je moet met de dubbel 6 gaan spelen. En andersom is het ook zo, als jij Sosa en Bergwijn je linkerflank laten vormen, dan moet je eigenlijk een linkercentrale hebben die in die ruimte ook heel veel corrigerend vermogen heeft. Want er zijn natuurlijk niet twee spelers die uit zichzelf in de omschakeling naar balverlies heel erg alert zijn.
Nee. Ideaal gezien heb je dan daar een type Davinson Sanchez,
precies.
Een Kelvin Bessie.
Noem een Kelvin Bessie. Ze hebben Kelvin Bessie gewoon verkocht. We zijn erachter. Het ligt allemaal aan de verkoop van Kelvin Bessie. Dat we nooit weg moeten doen.
Nee, maar dat maakt wel, wat het ook altijd lastig maakt, denk ik, voor een trainer. Dat Ja, de ene slot, die kan ik ook altijd wel interessant over vertellen. Ja. Van dat hij altijd zegt van ja, die in mijn hoofd heeft het allemaal met elkaar te maken. Als ik Bart Nieuwkoop opstel als rechtsback,
ja,
die gaat hoog spelen. Oké, dan moet ik rechts buiten hebben die aan de binnenkant kan spelen. Maar dat betekent weer iets voor mijn
spits.
Voor mijn rechtercontroleur, die ook weer een andere... En dan iedere positie heeft invloed weer
op de andere. Nee, maar dat
en dan ook als weer voor zo'n wedstrijd. Ik kan me voorstellen, voor Stijn ook, bijvoorbeeld tegen AZ, dat je dan op de wedstrijddag Soetelo en Berghuis
wegvalt. Terwijl je je hebt al weinig, snap je, soort, hoe noem je dat? Speerpunten.
Ja, en vastigheden of automatisme om terug te vallen.
Een paar ankers die je in je elftal wil hebben, waar je de rest omheen doet. En dan kun je de rest een beetje eventueel nog wisselen. Maar die ankers, als die ook wegvallen, en als ze dan invallen, zoals Berghuis gisteren een half uur, en het leidt alleen maar balverlies en het straalt niks uit, dan word je ook... Ja. Kortom, we zijn... Dus aan de ene kant goed dat Alco dit allemaal meekrijgt. Het is wel... Ik heb zo met het te doen. Aan de andere kant... Het komt wel goed, maar het komt goed met Ajax.
Ja. Nou ja, het hangt een beetje af hoe je goed definieert. Maar het wordt beter.
Precies. Het is alleen... Nee, maar het zit weer in een bepaald... Alleen, je moet er doorheen.
Ja.
En ik ben echt benieuwd wat de komende dagen, komende uren... weten niet, gaat volgen. Want uiteindelijk wordt die organisatie neergezet... En moet je kijken, oké, en volgens mij is het, dat heb ik ook geroepen in een rondje Eredivisie bij ons, maakt het volgens mij niks uit of je nou naar de trainer van Topos kijkt, of van NEC, of van Helmond Sport, of wat dan ook. Volgens mij is de centrale vraag moet zijn, gaat deze selectie die we hebben, want daar kun je niks aan veranderen, beter presteren en beter voetballen onder andere trainer, of gaat deze trainer het tij keren? Dat is volgens mij, is dat de simpele vraag waar het om gaat, toch? En clubleidingen moeten die overweging nemen. En als ze ervan overtuigd zijn dat het met deze trainer beter gaat, dan laat je trainer zitten. Als je overtuigd bent dat een andere trainer hier meer uit had, dan moet je dat plan B in werking zetten.
Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje lastig aan de huidige situatie, toch? Omdat je normaal gesproken zou je zeggen, je gaat de top-down invullen. En dan ideaal gezien heb je een soort van algemeen directeur die technisch directeur aanstelt. En dat je een soort van clubvisie verankerd hebt en welke ideeën. En dan kun je daar een trainer bij zoeken. Alleen, dat is er nu eigenlijk allemaal... Nog niet. En dan moet je misschien nog wel een trainer gaan vervangen. Maar dan komt er misschien straks technisch directeur die denkt... dit is ook niet mijn trainer. Nee. Dus dat lijkt ook voor trainers die gebeld worden.
Super lastig.
Dat je misschien ook denkt, leuk, maar hoe zit het met jullie technisch directeur?
Ja. Nee, klopt. Dat is eigenlijk als trainer nu gebeld wordt, wil je precies weten hoe de organogram eruit ziet.
Ja.
En vooral op technisch vlak, wil je gewoon weten. Ja. Nou, kortom, we lullen je heel uit vol. Arco zit weer tussen de dieren. Oh nee, zwemles. Bedankt voor het luisteren.
Van artis naar de zwemles. Ja.
Van artis naar de zwemles. Dat is een mooie titel. Ik probeer daar een bepaalde symboliek met Ajax in terug te vinden. Maar die is niet.
Het was wel het kopje boven water houden. Daar ging het over.
Precies, dat is de beeldspraak. Bedankt voor het luisteren. Dit was deel 1 van de podcast deze week. Vanwege de crisis zijn we dus in 2 delen. Komende vrijdag zijn we er weer met de Pak Schaap podcast. En voor nu heel veel sterkte klinkt ook wat. Op succes en op naar betere tijden.
Ajax niet wins. Ajax niet happiness. Ajax niet lifting trophies.
Zeg. Enige kans. Kruijf toch weer.
Ja. Kruijf.
Wij moeten pak schaal en pak beker en deze is onze obligatie.
De Jong, slim gespeeld, is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik. Siem de Jong met z'n...
Ik wil eigenlijk gewoon weer naar Ajax naar huis. Dit is zo speciaal voor mij.
Doei.